There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ik heb een halve zin opgeschreven en die mag je aanvullen.
Oké, okay. Ja? Leuk. Okay. Kom maar door.
Ja, oké. Okay. Mijn bijnaam is...
Charlie.
Oh, leuk. Ik ben vandaag het meest dankbaar voor...
Dat ik hier ben.
Jee. Ik krijg stress van...
Mensen die stress hebben.
Oké, okay, let's go. We gaan beginnen. Hallo allemaal. Ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Charlotte Labbé!
Yes!
Ondernemer, coach, voedingscoach, prestatrice. Wat mis ik nog? Want jij bent heel veel.
Mezelf vooral.
Ja.
Ja, dat is wat ik mijn zoontje altijd meegeef als ze aan hem vragen... Sky, wat wil je later worden?
Ja.
Dan zegt hij, mam, gewoon mezelf en gelukkig. En dan zeg ik, dat is het mooiste antwoord. Dus als jij zegt in dat rijtje, wie mis ik? Nou, gewoon Charlotte. Gewoon wie ik ben. En verder zijn het maar labels. En doe ik iedere dag waar ik heel blij van word. En dat past allemaal in dat rijtje.
Ja, ik heb jouw boek geluisterd. En dat heb ik expres verdeeld over de dagen voordat ik jou nu voor het eerst ging ontmoeten. Omdat het dan super vers is. En ik heb dus het gevoel dat ik je ook al heel lang ken. Doordat ik jou de hele tijd tijdens mijn wandelingen, tijdens het koken, tijdens het poeten, heb ik jou de hele tijd in mijn oor gehoord. En het was fantastisch.
Wat fijn. Ja, ik heb hem ook zelf ingesproken, het luisterboek.
Ja.
Dus dat voelt heel dichtbij. Ik heb ook wel eens mensen die zeiden, ik luisterde je boek en ik viel in slaap. Zo'n rustige stem heb je. Dus ik ben blij dat dat bij jou niet gebeurd is.
Nee, want ik denk natuurlijk meteen. Jij bent hier te gast. Ik weet wat voor vragen de luisteraars hebben. En ik heb zelf ook een hele hoop vragen. Want jouw boek Brain Balance heb ik gelezen.
Ja.
Geluisterd/gelezen.
Ja.
Hoe lang is dat boek al uit?
Nou, nu exact 2 jaar.
Ja. En ja. Er ligt hier alweer een nieuw boek voor me.
Ja, sterker nog, inmiddels zijn er 6 boeken.
Ja.
Ja, dat is wanneer je in een flow zit en zoveel inspiratie hebt en zoveel kennis wat je wilt delen. Dit is het 6e boek, Brain Food Smoothies. Ja, dit boek staat eigenlijk helemaal in teken van hoe hou je je brein gezond door middel van de juiste voedingsstoffen. Je darmen, superbelangrijk. Gezonde darmen betekent een gezond brein. En daar deel ik hele fijne smoothie recepten in. En deze is vorige maand gelanceerd. Dus die begin juni was die er. Dus iets langer, 2 maanden nu. Ja, super cool om boeken te kunnen schrijven. Maar ik had nooit gedacht dat ik schrijver zou worden. Dus dat is ook wel weer bijzonder.
Ik heb jou ook beter leren kennen in jouw boek. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Want jij hebt zoveel verschillende dingen gedaan. Zo je hart gevolgd op verschillende gebieden. En nu gaan we het ook vooral hebben over die hersenen. Waar jij helemaal in gespecialiseerd bent geraakt.
Ja, superleuk. Ja.
Waarom die hersenen? Waarom niet... Ja, wat kan je nog meer? Emoties of spieren? Wat trekt jou zo aan hersenen?
Nou ja, je zegt het heel mooi. Hè? Waarom niet emoties of spieren? Hè? Als voorbeeld. Je hersenen sturen alles aan. Dus ook die emoties, ook die spieren.
Mm.
Alles wat je denkt, alles wat je voelt, alles wat je doet, start in je brein. En jeetje, ik ben nu 35. Wist ik maar meer over mijn brein in de eerste 30 jaar van mijn leven? Ik weet dit nog maar sinds 5 jaar dat je je brein anders kunt aansturen. Dat je letterlijk invloed hebt op je brein. Dat je je brein kunt herprogrammeren. Mm. Dat je brein bepaalde voedingsstoffen nodig hebben. Wat ik dan brain food noem. Ik heb dat nooit gehad op school. Ik heb nooit geleerd dat voeding er ook echt is voor je brein. En dat je brein bij alles betrokken is. Dag in dag uit. Iedere seconde van de dag is jouw brein eigenlijk je beste vriend. En tegenwoordig zien we steeds meer mensen die een conflict hebben met hun eigen brein. En daardoor in een disbalans terechtkomen. Denk aan burn-outs, depressies, overspannen, Alzheimer, dementie. Ja, die hele ontwikkeling in mentale ziektebeelden is zo enorm nu op dit moment. Maar de komende 10 jaar komen wij voor een hele grote uitdaging. Ja, en dat is mijn missie om breinkennis voor iedereen toegankelijk te maken. Van jong tot oud, echt letterlijk van 0 tot 100. We hebben die kennis gewoon nodig. Ongeacht wie je bent, waar je woont, wat je doet. Je brein is alles.
Ja, en het is zo mooi dat zelfs nu jij het zegt, zelfs nadat ik je boek heb geluisterd, een burn-out, dan denk je niet aan je hersenen.
Nee, en dat is heel erg gek, want een burn-out is een onderbewuste keuze van je brein. Hè? Dus hij kiest eigenlijk heel bewust vanuit het onderbewuste systeem. Van ja, nu is het zover dat de rek eruit is, het brein is op. En dan krijgen we lichamelijke klachten. Dus het is echt het start bij mentaal wanneer je een burn-out krijgt. En zorg je niet goed voor je brein, ja, dan vallen dus ook andere organen, maar zelfs ook spieren, vallen uit. Dus dat stuurt je fysieke lichaam weer aan.
Zo fascinerend, zo interessant. Voor iedereen die luistert, ik denk dat dit zo'n aflevering wordt waar je een notitieboekje bij de hand moet houden.
Zou ik zeker doen.
Ja, want we gaan er vandaag echt veel leren. Tools waar je echt wat aan hebt, waar je je leven mee kan veranderen. En ik denk ook dat je verrast gaat zijn over de informatie die je krijgt. Maar voordat we losbarsten met alle informatie, gewoon even een rustige vraag om te beginnen. Hoe gaat het met je vandaag?
Heerlijk, het gaat hartstikke goed. Ik zit nog midden in de zomervakantie van mijn zoontje. Mm-hmm. En wij hebben echt lekker een maand vakantie gehad. Dus wij lekker met het gezin ook doorgebracht. Wat heel erg fijn is. En op dit moment, ik ben heerlijk in balans. Niet gestrest, ik zit lekker in mijn vel. Ik doe iedere dag wat ik leuk vind. En dat heb ik jarenlang niet gehad. Dus mm-hmm. Ja, dat is zo'n mooi cadeautje. Dus het gaat heel goed met me.
Wat
ja.
Fijn.
Dank je.
En in zakelijk opzicht gaat er iets groots gebeuren.
Ja, er gaat iets heel groots gebeuren. En dat vind ik best spannend, zeker nu jij dit zo zegt.
Vertel, vertel.
Ja, op 19 september sta ik voor het eerst in Ahoy. Kijk, ik krijg meteen een kikker in mijn keel. Dus nu krijg ik dus wel stress.
Ahoy.
Ja, Ahoy. Het grootste theater van Nederland. De RTM Stage, dus de nieuwe zaal. En daar ga ik de allereerste breinshow van Nederland geven. Ja. Wauw, dat is iets wat ooit 5 jaar geleden heb ik gevisualiseerd. Ik wil een grote zaal, duizenden mensen en mijn verhaal delen en kennis delen over dat brein. En dat gaat gewoon gebeuren over een maand. Dat is 19 september, dat is zo cool.
Maar zo bizar en ook bijna on-Nederlands.
Ja, het is nog nooit gebeurd.
Ja. Wat ga je precies doen daar?
Nou, we hebben een heel gaaf voorprogramma. Victor Mits, natuurlijk van Mindfuck, kennen we denk ik allemaal wel. Umberto Tan is onze host. Dus die zal ook echt in gesprek gaan met de bezoeker en met mij. En ik ga daar echt de allernieuwste inzichten delen vanuit de neurowetenschappen, vanuit de ortomoleculaire geneeskunde. De kennis van hoe kunnen we nu gaan starten met wat meer balans in ons brein en een betere breingezondheid. Wat ik daar op gang wil gaan brengen is eigenlijk de grootste brainwave ooit. Die start bij de individu in de zaal. Maar ook je buurman die naast je zit. Degene die achter je zit. Degene die voor je zit. Maar ook wanneer je naar huis gaat. Dat je een stukje kennis meeneemt. Maar vooral ook inspiratie. En dat je doorgeeft. En dat is die brainwave. Van jeetje, laten we met z'n allen iets anders gaan doen. Want het is zo hard nodig voor die mentale gezondheid. En die brainwave start dus heel klein. En we hebben daar balans voor nodig om letterlijk op die golf te kunnen gaan surfen. En ik geloof echt dat we met Nederland met z'n allen op die breingolf kunnen gaan surfen. En ons een stuk gezonder kunnen gaan maken.
Ja, en dit is natuurlijk helemaal iets voor ons met z'n allen, hè, voor de luisteraars. Dus we hebben even contact gehad daarover. Ja. Wij mogen een paar kaartjes weggeven,
ja,
toch?
Ja, absoluut. Het lijkt me onwijs leuk om daar een leuke actie mee te doen.
Ja, hoeveel kaartjes mogen we weggeven?
Nou, wat zullen we doen? Wat,
ja,
wat
ik heb geen idee. Jij mag het helemaal zeggen.
Zullen we 10 keer 2 kaarten weggeven?
Ja, let's go.
Is dat leuk?
Ja, en dan ga ik dat koppelen aan de social media.
Leuk.
Met z'n allen de podcast. En wij gaan straks eventjes een vraag bedenken samen die ze kunnen beantwoorden, waardoor ze kunnen winnen.
Goed idee.
Ja,
lijkt me
een
goed idee. Superleuk.
Okay, dus ga naar de Instagram toe. Daar staat hij dan nu of deze week op. En dan maak je kans op die kaarten. En dan kan je meegaan op de allergrootste brainwave ooit.
Ja, cool. Ik ga daar ook mijn allernieuwste model introduceren. Ik heb een nieuw model ontwikkeld.
Ja.
Wat letterlijk ook in het teken staat van een stukje kennis, maar ook visie, maar ook evolutie. Evolutie voor jezelf, maar ook evolutie voor de toekomst van jezelf, mm-hmm. maar ook van de generaties die na ons komen. Want uiteindelijk die breinevolutie, ja, daar gaan we het zo meteen vast ook nog over hebben. Die is zo belangrijk. En niet alleen vandaag, maar ook morgen. En het thema is dan ook Change Today, Enjoy Tomorrow. En ja, ik krijg gewoon kippenvel, want dat vind ik zo'n mooie slogan ook. Ja, want wanneer je vandaag niks verandert, kun je morgen niet genieten.
Precies, en dat zit al in de kleine dingen.
100%.
Ja. Ik vind het zo leuk al. Kijk, je komt hier binnen ten eerste. Ze heeft allemaal cadeautjes voor mij meegenomen. Waar ik super lekker op ga. Allemaal een fijne olie en collageenpoeder. Voor iedereen die het zich afvraagt. Want dat is een hype. Je ziet het overal. Klopt. Ik dacht dat het niet werkte. Maar jij vertelde me, het werkt.
Mm-hmm. Ja, er is echt onderzoek naar gedaan. En dat zijn ook echt de wetenschappelijke claims die gemaakt mogen worden. Dat collageen daadwerkelijk werkt voor huid, haar en nagels. En dat is fantastisch, want tijdelang werd er gezegd, ja, dat werkt niet, iets van extern naar binnen. Maar zeker wanneer je kijkt naar de juiste soorten collageen, ik heb zelf dan een viscollageen ontwikkeld, die staat zo dicht bij het menselijk collageen dat het gewoon wordt opgepakt en verwerkt. Dus het is, ja, niet omdat het mijn eigen product is, maar mensen zijn hier zo ontzettend blij mee. Je ziet het verschil, ook sinds dat ik het zelf gebruik. Ja, ik wil niks anders meer, maar heel veel mensen met me. En ik ben heel benieuwd wat jij er ook van gaat vinden.
Ik stond op het punt om het aan te schaffen, omdat ik zag dat mijn moeder het gebruikte. En dat er moet iets gebeurd zijn. Maar jij komt hier dus ook binnen met een fantastische smoothie.
Ja.
Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Maar je hebt dus een nieuw boek, Brain Food, waar jij ook smoothies bespreekt. Hier bij Dag en Nacht Media, waar wij nu zitten, daar weten ze dat ik smoothies drink en dat ik gewoon iedere keer bijna over mijn nek ga. jij gaat ons helpen ook aan lekkere smoothie recepten.
Ja, hier staan er 80 in. Die zijn heel gezond en ook heel lekker.
Oké, we gaan beginnen, maar niet voor de huishoudelijke mededelingen. Iedereen volgt dus Instagram. Dat heb ik eigenlijk al gezegd. Het met z'n allen de podcast. Daar vind je dus echt meer diepgang over de uitzendingen. Kan je lekker meekletsen. En stuur alsjeblieft je vragen naar me op. Wil jij in de podcast zitten? Dan kan dat met jouw vraag. Of je kan zelfs je vraag inspreken en met jouw stem in de podcast komen. Ik vind dat gewoon heel leuk.
Leuk.
Ja, toch als ik de luisteraars hoor. Ik heb er voor nu geen. En ik denk toch dat die drempel misschien een beetje wat hoog is. Maar we kunnen altijd je stem vervormen.
Nou, ik vind dat wel heel leuk. Want dan heb je echt die interactie. Mm-hmm. Dan wordt het nog dichterbij met z'n allen. Precies waar je ook voor staat.
Ja. Dus schaam je niet, stuur lekker je vraag op. En dan gaan wij beginnen.
Gezellig, let's go.
Eerst eventjes helemaal bij het begin. Want het begon allemaal niet bij jou met onderzoeken naar hersenen. Dit is niet iets waarvan jij op de middelbare school dacht, nou, dit wordt hem. Nee. Jij had een heel ander plan, hè?
Ja, als je me ooit vroeg als kind zijnde wat wil je worden, dan was het of dierenarts of advocaat. Nou, dat is totaal mislukt, hè? En uiteindelijk ben ik het modellenvak ingerold. En toen presentatrice vak. En nee, hersenen? Nee, ik bedoel, oké, iedereen weet wel dat hij hersenen heeft. Maar dat er nog meer kennis toegankelijk is voor iedereen als leek. Want dat was ik ook echt 5 jaar geleden. Ik wist het niet. Ik had geen idee.
Nee.
Maar dat is wel echt door een persoonlijke ontwikkeling bij mijzelf gekomen. Het is op een gegeven moment, had ik zoveel stress jarenlang. Dag in, dag uit. Ik sliep slecht. Ik at slecht. Tuurlijk, iedereen weet wel dat gezonde voeding belangrijk is. Maar het doen is nog een tweede. Dat is vaak een uitdaging en dat was het voor mij ook. Dus ik at, denk ik, nou, zoals de gemiddelde Nederlander, misschien zelfs nog wel slechter. Weinig groenten, veel brood, veel koolhydraten, veel suikers. Soms at ik op één dag een hele zak Milky Ways en was dat het. Want ik was druk en ik had wel energie nodig. Dus ik merkte wel, mijn lichaam vraagt om energie. Maar ik was gewoon mijn lichaam aan het kapot maken. En ik had geen idee. En ik had al jarenlang last van mijn rug en mijn nek en darmklachten en vermoeidheid en slecht slapen. En eigenlijk heel veel mensen om mij heen, als ik dat vroeg, dat heb ik ook. Het werd bijna een soort van common thing. Iedereen heeft dat. Iedereen loopt er tegenaan. Toen dacht ik, maar dit kan toch niet zo zijn? Nou ja, fijn. Ik leefde gewoon door zoals ik leefde. Schouders eronder, niet lullen, maar poetsen. En vooral heel hard werken. Dat was echt mijn breinprogrammering. Totdat ik op een gegeven moment baarmoederhalskanker kreeg. Best wel in een vergevorderd stadium. En ik daarin geopereerd moest worden. Ik kreeg op woensdag een telefoontje. Baarmoederhalskanker, vrijdag opereren weer.
Wow.
En ik had op dat moment een onwijs druk bedrijf. Ik zat in de mode. Iets totaal anders dan waar ik nu me in begeef. En toen dacht ik, oké, hier heb ik eigenlijk geen tijd voor. Maar laten we het maar even doen. En door. Dus ik werd vrijdag geopereerd. En maandag was ik weer op kantoor. als ik het nu vertel en ook als ik het in mijn boek, toen ik het heb opgeschreven, was ook een vorm van therapie, want je schrijft en dat is fantastisch voor je brein. Is het natuurlijk echt van de zotte dat je jezelf geen tijd geeft om te herstellen van zo'n ziekte. En toch was dat al een van de signalen dat mijn lijf en ook mijn brein langzaam aan het afbrokkelen waren, maar ik had geen idee. En kort daarna werd ik zwanger van Sky, ons zoontje, gelukkig, want daar waren we al 2 jaar mee bezig, maar ook mede door, dus die baarmoederhalskanker lukte dat niet. Heel stressvol traject ook waar je dan ingaat en je denkt echt, nou, mijn hele lichaam, er is iets mis. Dat was het dus ook. Nou, hersteld. Ik werd zwanger van Sky. Gedurende die zwangerschap werd het niet rustiger in mijn bedrijf. Ook niet in mijn hoofd. Het werd eigenlijk alleen maar drukker. En ik denk, oh, hoe kan ik dat straks met een baby en een bedrijf? En hoe ga ik dit fixen? Dus ik negeerde dat vooral. Ik negeerde vooral ook dat ik zwanger was. Want ik dacht, ja, daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Het klinkt allemaal te bizar voor woorden. Want je wilt zwanger zijn, maar eigenlijk komt het ook niet echt uit. Dus ik leefde in een soort rush in mijn leven. En als ik terugkijk, denk ik, jeetje, wat was je al ver van jezelf? Wat was je jezelf kwijt? Maar dat gaat stapsgewijs. En dat is een trein die heel langzaam gaat rijden. En dat verandert in een TGV. En je hebt niet meer door dat hij zo hard gaat. Ja, en dat is het hele punt geweest uiteindelijk. Toen Sky geboren werd, 3 weken daarna brandde ons huis helemaal af. Ja, en dat was wel het moment dat ik dacht, hoe gaan we dit verwerken? Hoe gaan we van een veilige basis, een thuishaven die zo belangrijk is ook voor je breingezondheid, naar die balans? Nou, daar zijn we 1,5 jaar mee bezig geweest om alles op te bouwen en met verzekeraars en nou rechtszaken die liepen. Ja, dat ik mezelf totaal kwijtraakte daarin al in dat proces. Ik had extreme last van mijn nek, mijn schouders. Veel hoofdpijn. Ik sliep bijna niet meer. Ik was alleen maar aan het nadenken. Ik had het idee dat ik dingen verkeerd deed. Ik kon de liefde niet aan mezelf geven. Dus ook niet aan mijn kindje. Dus ik vond mezelf een waardeloze moeder. Nou, als je in die emoties komt, ja, dan ga je gewoon, wordt het eigenlijk desastreus. Je bent jezelf echt aan het vernietigen. En toen na een paar maanden kwam ik in een faillissement terecht van mijn bedrijf. Ja, dat is natuurlijk niet van vandaag op morgen. Dus iets wat ook maandenlang sijpelt en een soort van schip wat aan het zinken is. Ja, wat je wil redden en overeind wil houden. En in januari, 13 januari, op mijn verjaardag, heb ik dan het faillissement aangevraagd. Oh. Dus dit gebeurde eigenlijk in een jaar tijd allemaal. En toen, ja, toen dacht ik, wie ben ik nou eigenlijk? Wie ben ik? Waar sta ik voor? Waar word ik echt gelukkig van? Hoe ga ik mezelf weer op de rit krijgen? Ik zag er niet uit. Ik was 5 kilo lichter. Een ingevallen bekje, mijn haar brak af. Doffe ogen. Ja, en het ging van kwaad naar erger. Dus toen had ik ook niks meer om handen. Van altijd heel druk zijn en een bedrijf hebben en troubleshooten en dat proberen hoog te houden, naar in 1 keer niks meer. Ja, ik voelde me zo nutteloos. Falen, ik had het niet goed gedaan. Ja, en tegelijkertijd werd ik weer boos op mezelf. Van ja, je geeft ook je man en je kind niet meer de liefde die ze verdienen. Dus hoe waardeloos ben je? Mm-hmm. Dus ik praatte mezelf de vernieling in. Nou, dat was januari. En in mei, dat is nu dus echt 5,5 jaar geleden. Toen ben ik met spoed opgenomen in het ziekenhuis met verlammingsverschijnselen. En ja, daar kwam uit dat mijn nervus vagus, de hoofdzenuw, die loopt vanuit je brein naar de rest van je organen, dus ook naar je darmen, dat die dusdanig beschadigd was op 4 plekken. En toen vroeg ik aan die neuroloog, ik zeg, oké, maar hoe ga je dit fixen? Ga je me opereren? Heb je medicijnen? Ja, ik zocht die quick fix. Ik wilde morgen weer beter zijn. En gelukkig, en dat is echt, dat heeft mij uiteindelijk weer op het goede pad gebracht, is dat hij een holistische arts is. Hij kijkt veel breder naar het grotere plaatje. En hij zegt, ja, maar dit gebeurt niet vanzelf. Dit gebeurt met een reden. En hij vroeg me, en ik zal het voor altijd onthouden, mevrouw Labbé, heeft u stress? En ik zei letterlijk, stress? Nee, ik heb geen stress. En ik zei dat en toen van binnen dacht ik, you liar, je hebt superveel stress. Jaren, misschien al wel 10 jaar, weet je. Hou op, wie hou je voor de gek? Maar ik dacht, als ik nu zeg, ja, dat heb ik, voel ik me helemaal zo van, ja, kansloos of zo. En toen zei hij, ja, er zijn 2 oplossingen. Hij zegt, de ene is, je blijft doen wat je nu doet en je belandt in een rolstoel. Definitief, chronisch. Of je gaat je leven veranderen. Je gaat onderzoeken waarom je nu jezelf letterlijk kapot aan het maken bent. En je herstelt weer, want je hebt een zelfhelend vermogen. En daar had ik nog nooit van gehoord. Ik dacht echt, waar heeft hij het over? Wat is dit zelfhelend vermogen? Ik denk, ja, geef mij gewoon die medicijnen en door. Dat was echt mijn mindset. Doorgaan. stond ik buiten bij het ziekenhuis. En ik weet nog wel dat ik tegen mijn man zei... Oké, het is nu erop of eronder. Het is nu aan mij om die verandering in te gaan zetten. En daar startte de reis naar mezelf.
Wow.
Zoeken, wie ben ik nu eigenlijk? En hoe komt het dat ik mezelf dit aan heb gedaan? Want ik geloof niet dat het de schuld is van de maatschappij. Je doet het jezelf aan.
Mm-hmm. Waar begin je dan?
Ja... zoeken op internet en dan kom je van alles tegen. Je gaat zoeken naar stress en ik zocht als eerste die nervus vagus op. Want ik had er nog nooit van gehoord. Wat is dat voor iets? Ja, dan ga je artikelen lezen en dan denk je echt, ja, wat moet ik nu gaan doen? En ik las iets over voeding is gezond en dat helpt je zelfhelend vermogen. Dus dat was bij mij meteen de eerste dag, oké, mijn voeding. In die tijd leefde ik enorm ongezond. Ik had de energie niet meer om te koken. Ik leefde toen met mijn zoontje op Ibiza. Mijn man woonde in Nederland. Ik kwam soms eens op en neer.
Oh, wat heerlijk. Dus,
ja, dat was heerlijk. Maar ik was diep ongelukkig.
Ja.
Ja, want het ging zo slecht met mij. Ik voelde me zo eenzaam. Ja, dat voor buiten was het voor iedereen... She's living the perfect life.
Mm-hmm.
Maar ik was diep ongelukkig.
En dan krijg je best wel veel over je heen binnen 1 jaar. Meer dan sommige mensen in een heel mensenleven krijgen.
Ja.
Ben je moeder, brandt het huis af, faillissement. Kom je bij een arts, zegt hij, hey, als dit nog even zo doorgaat, dan zit je in een rolstoel.
Ja.
Wat was jouw eerste stap na die voeding? En hoe maak je dan zo'n ommekeer?
Ja, er was geen andere weg dan dit. Dit moest. Het was dusdanig zo heftig bij mij dat het inderdaad of binnen 3 maanden die rolstoel was. Of je gaat nu gewoon met jezelf aan de slag en je fixt het gewoon, Charlotte. En wat dat betreft ben ik wel een strevertje. Als ik me ergens in vastbijt, dan ga ik er ook voor.
Dat heb ik gehoord in je boek.
Ja.
Want alles wat jij doet, daar ga je vol gas voor. En overal
vol gas.
Zie je een kans in. Maar heel mooi dat je dat dus op dit moment ook op jezelf ging toepassen.
Ja. Ja, ik paste het op mezelf toe. En was het gemakkelijk? Nee. Want zelfs de blender uit de kast halen kostte mij heel veel moeite. En dan zei mijn brein, serieus, ga je dit nu doen? Wat een onzin. Werkt helemaal niet. Dus ik had zoveel belemmerende overtuigingen... dat ik ben echt heel diep gegaan. Maar ik heb die hele voorraadkast leeggegooid... wat alleen maar chips, koekjes, rotzooi. Ik ben naar de groenteboer gegaan. Ik heb alleen maar gewoon groente gehaald en fruit. Ik dacht, oké, dit is nu wat ik ga doen. En... wat mijn brein ook zegt, het zal wel, maar hier ga ik voor. En dat was niet makkelijk. Ik heb het wel gedaan. Ik ben verder gaan kijken. Ik had wat vrienden in de spirituele hoek... die al jaren tegen me zeiden... joh, mediteren is goed voor je. Vond ik mega zweverig. Ik dacht echt, ja, ga jij lekker op je matje zitten... en vlieg weg, weet je wel, dat. Toen dacht ik, nou, misschien hebben ze dat niet voor niks tegen me gezegd... ooit in die afgelopen jaren. Misschien moet ik daar iets mee. Dus ik ben erover gaan lezen, want ik was wel zo van... ja, maar dan wil ik wel weten wat het dan precies doet... en een beetje de wetenschap erachter weten. En toen las ik zoveel mooie rapporten, inzichten, onderzoeken die er gedaan zijn. Het is, wauw, wat je met meditatie kan, is amazing.
Mm-hmm.
Toen dacht ik, oké, Lot, there you go. Je gaat mediteren. Dus ik heb echt gezegd van, nou, de hele dag staat in teken van gezond eten en mediteren. Begin daar maar mee. Die twee dingen, daar ben ik mee begonnen. En de eerste keer meditatie, nou, ik wilde het liefst wegrennen.
Yeah.
Want dan ga je liggen of zitten, misschien herken je dat. Jij bent ook ooit begonnen.
Mm-hmm.
En dan die stemmen in je hoofd van... kijk nou naar jezelf, wat zit je nou debiel te doen? Denk je nou echt dat dit je gaat helpen? Die stemmen, het was zo confronterend.
Je kan niet weg.
Ik denk, nee, maar ik ga door.
Er is en, toch iets in jou dat dan zei... hey, weet je, je klinkt als... ik was precies vroeger zo... zweverige ouwe hoer, het gaat toch niet werken en zo. Er is toch iets in jou wat op dat moment zei... die voeding die ik nooit een kans heb gegeven... en dat mediteren, ik ga wel door. Wat was dat dan?
Nou, ik denk gewoon het einde van het tijdperk.
Ja.
Er was ook niks anders meer. Ik bedoel, wat anders moest ik doen? Het was een soort van laatste strohalm dat ik dacht... ja, oké, als dit niet werkt, wat dan wel?
Bizar, heb je dat niet dat je terugkijkt en dat je denkt... is toch bizar dat een dokter tegen mij moet zeggen... je komt een keer in de rolstoel te zitten, dat het zo ver moet gaan... terwijl je al zoveel momenten in je leven hebt gehad... dat eigenlijk was, hey Charlotte, even, dit is moment voor jou. Even verwerken, even pas op de plaats. Maar dat dit zo ver moet komen...
Ja, dat
is knap.
Jeetje, maar zo werkt het brein.
Mm-hmm.
Weet je, het hele stuk preventie waar wij heel erg op zitten met brain balance... is wat het brein heel lastig vindt. Want het brein gaat pas oplossen wanneer er een probleem is.
Mm-hmm.
En we zijn heel erg geleerd in onze maatschappij. Hebben we heel erg geleerd dat doorgaan, negeren van symptomen, negeren van signalen. Het hoort er allemaal bij.
Hebben allemaal brain fog, hoofdpijn.
Vermoeidheid, hoofdpijn, last van je darmen. Een stijve nek. Ja, hoort erbij.
Mm-hmm.
Nee, maar het hoort er dus niet bij.
Mm-hmm.
En dat was wel toen ik daarachter kwam. Dat ik dacht, jeetje Charlotte, wat heb je nou eigenlijk in heel je leven gedaan? Maar wat heb je ook allemaal geleerd? Hoe komt het dat je dit doet?
Mm-hmm.
Ja, en daar ging mijn reis verder. Dus van meditatie. Na 3 weken had ik echt een breakthrough. Dat ik dacht, wow, is dit meditatie? Het was gewoon alsof ik zweefde. Alsof ik, nou, ik weet niet. Ik kan dat moment nog steeds oproepen. Als ik hier zit en ik ga terug naar dat moment.
Mm-hmm.
Wat er gebeurde in mijn brein, maar ook in mijn lichaam. Ja, onbeschrijfelijk. Het is zoiets bijzonders.
Ja.
Maar dat moment heeft mij zoveel handvat gegeven. Dat ik dacht, ja, maar hier moet ik mee door. Dus
mm-hmm.
ook een stukje beloning van de inzet die je hebt getoond. En langzaam, heel langzaam, begon ik weer te voelen. Hey, ik leef weer. Wauw, dat sprankeltje kwam weer terug.
Mm-hmm.
En toen kwam ik er eigenlijk ook achter dat ik dat sprankeltje eigenlijk al jaren geleden verloren was.
Mm-hmm.
En ook dat was emotioneel en confronterend. Want als je erachter komt dat je dus misschien 6 of 7 jaar geleefd hebt en eigenlijk ongelukkig was, terwijl je dat op dat moment niet zo voelde, maar pas dus als je terugkijkt dat realiseert.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Die is ook best wel intens. Het is echt een spiegel die je voor krijgt.
Mm-hmm.
Maar dat was wel het moment dat ik dacht, ja, wauw, er is meer. Ik wil meer ontdekken. Ik wil meer onderzoeken. Ik wil alles weten. Ja, en daar ben ik opleidingen gaan volgen. Echt voor mezelf. Van NLP tot NCE, BMR, de neurowetenschappen, orthomoleculaire geneeskunde. Ik ben soms wel 2 studies tegelijk gaan doen. En dat vond ik zo cool. Dus heel langzaam kwam weer. Ik weet nog wel dat ik mijn vader opbelde en dat ik zei, pap, volgens mij ben ik er weer. Ik voel weer Lot. Toen zei hij, ik wist dat je jezelf ooit weer ging vinden.
Oh.
Dus dat ik heb nooit het vertrouwen in je verloren. En dit is alleen maar de mooiste les die je hebt gehad. Ja, dat is, ja.
Wauw.
En dan kom je achter kennis en informatie dat je denkt, hoezo weten we dit niet? Hoezo hebben we dit niet op school? Hoezo krijgen we dit niet tijdens onze opvoeding? Dit moet de wereld in. Ja, en daar ontstond de missie met Brain Balance. Kennis over je brein voor iedereen toegankelijk maken.
Wauw, ik hang echt aan je lippen. Ik hang echt aan je lippen. Ja, dit, ja, ik dacht, hoe gaan we dit hele boek? Hoe ga ik nou vertellen wat jij allemaal hebt meegemaakt en hoe jij hier terecht bent gekomen? Maar dit, ja, dit is jouw verhaal.
Ja.
En dit is waarom jij zo verslingerd bent geraakt aan die hersenen die we allemaal hebben. We hebben er vaak geen idee van hoe ze werken.
Precies.
Maar ze besturen alles.
Alles. Van A tot Z en van Z tot A. Ja.
We gaan naar de eerste vraag. Hey, ik ben een gast. Ik wil heel graag mijn mindset veranderen. Ik lees in veel boeken en hoor in de podcast dat dat het begin is van verandering in je leven. Maar hoe begin ik daaraan? Ja, dat is dat mooie Engelse woord, mindset. Het staat overal.
Ja.
En het is inmiddels, ja, ik weet niet hoe jullie algoritme eruit ziet, maar mijn algoritme op Instagram is gewoon 5 keer mindset en 1 keer een leuk apenfilmpje, zeg maar.
Ja.
Maar het gaat overal over mindset, maar wat is je mindset?
Ja, die is natuurlijk heel interessant. Hè? Er wordt inderdaad, wat je zegt, veel gesproken over mindset. Het woord zegt het al. Het is eigenlijk je mind die zichzelf gezet heeft. Dus het is mm-hmm. letterlijk een vast. Ja, je zit een beetje vast in je mind. Dat mm-hmm. is wat mindset is. En heel vaak wordt er gezegd, denk positief, word positief en verander je leven positief. Ja, dat is echt fantastisch. Maar ik kan je op een briefje geven, 99% van de mensen gaat dat nooit lukken. Want wanneer ik nu tegen jou zeg, denk nu vanaf nu alleen nog maar positief, dan denkt jouw brein, ja leuk, wil ik, maar hoe dan?
En je wordt ook, ik heb dat heel lang gedaan voordat ik een burn-out kreeg. Dat hele tijd positief zijn, ging ik helemaal aan onderdoor. Omdat ik het niet voelde.
Dat is het.
En dan de hele tijd maar doen of het goed is. Want ik heb niks om te klagen, waardoor het nog veel heftiger wordt.
Maar dat is het. Hè? En dat hoor ik ook vaak van mensen. Ja, oké, maar het breekt me bijna op om altijd positief door het leven te gaan. Ja, maar waarom is dat? Omdat je brein op een bepaalde manier geprogrammeerd is. Mm-hmm. Ik zag beren op de weg. Ik kon heel negatief zijn. Ik dacht vaker in problemen dan in oplossingen. Ik heb mijn brein de afgelopen 5 jaar geherprogrammeerd. Ik ben echt, nou, ik kan zeggen 95% van de tijd heel positief, vrolijk. Ik zie alleen nog maar mogelijkheden. Die zag ik vaak al wel, maar nog meer. En als mensen zeggen, ja, maar dit of dat, het kan niet. Denk ik, ja, ik snap niet dat jouw brein zo werkt, want het kan wel. Dus je kunt je brein veranderen, maar dat start dus in de programmering van jouw brein. En dat is letterlijk de neurale netwerken. Daar zit informatie in. Die informatie is leidend voor hoe jouw mindset is. Dus je mindset is eigenlijk een uitkomst van iets wat daar veel verder voor zit. En als we die oorzaak niet veranderen, programmering van je brein, zul je je mindset niet veranderen. En dan krijg je wat jij zegt, ik doe positief, maar ik voel me niet positief. Mm-hmm. Dus dan ben je bewust intelligent positief aan het doen, een soort toneelstuk. Maar onderbewust, en dat is 95% van hoe we ons voelen, gedragen, wat we doen, wordt aangestuurd door je onderbewuste systeem. En als die niet ingesteld is op dat niveau van positiviteit en kansen zien en go with the flow en lekker in het leven staan, dan ga je dat intelligent ook nooit bereiken.
Ik denk dat iedereen die nu naar jou luistert denkt, hey hallo, ik wil dit. Ik wil ook mijn brein opnieuw programmeren, maar hoe kom ik dan bij alles wat er al zit? Want dat ligt vaak niet altijd aan de oppervlakte.
Nee, klopt. Ja, je onderbewuste systeem wordt gebouwd in die eerste 8 jaar van je leven, hè? Je hele leven bouwt dat zich verder. Maar die eerste 8 jaar van je leven is eigenlijk alles bepalend voor hoe jouw brein geprogrammeerd is. Betekent niet zo dat de eerste 8 jaar van je leven, wanneer je bijvoorbeeld een hele slechte start hebt gehad, veel tegenslagen hebt gehad, misschien traumatische ervaringen, geen veilige omgeving, early life stress, dat je opgegeven wordt of zo, helemaal niet. Want je kunt je brein veranderen middels die neuroplasticiteit. Maar wat wel belangrijk is om te weten van, oké, hoe kijkt mijn brein naar de wereld? Wat voor een kleurbril zet jij op, letterlijk het paradigma van jouw brein? Hoe kijk je naar de wereld? Wat is het filter van jou? Hoe filter je informatie? Is dat inderdaad op de negatieve manier? Ja, maar dat kan niet en je denkt in onmogelijkheden en in beren op de weg. Of is dat juist dat je geprogrammeerd bent, dat je altijd van je ouders hebt geleerd, het leven is één groot feest en achter ieder deurtje zit een hele mooie kans en pak iedere dag uit als een cadeautje, is heel anders dan wanneer je hebt geleerd van je ouders. Nee, en dat is belemmerend en dat kun je niet doen en dat is gevaarlijk. En doe dat vooral niet en je moet zekerheid hebben. Ja, dan programmeer je daarmee je brein. En daar zit je dan wel de rest van je leven mee. Totdat je de kennis krijgt, en dat is de kennis die ik deel, dat je je brein dus zelf kunt gaan veranderen naar het jaar 2021.
Mm-hmm.
Want heel eerlijk, ik ben 35... Ja, 35 jaar geleden, de kennis die ik van mijn ouders heb meegekregen, maar ook op school, is best wel achterhaald anno 2021. Die wereld is zo veranderd.
En waar begint dat dan? Begint dat bij dat je gaat nadenken, hey, waar ga ik niet zo lekker in mijn leven? Of hey, het valt me op dat ik bijvoorbeeld heel vaak negatief ben.
Ja.
Moet altijd iets boven het water uitsteken, zo'n ijsschots, wil je ermee aan de slag kunnen?
Nee.
Moet je altijd kunnen achterhalen waar het vandaan komt?
Nou, kijk, als je echt heel specifiek op iets wil gaan werken, is dat heel fijn. Maar wat wij ook heel veel doen, is gewoon preventief aan de slag gaan met het stukje breinkennis. En dan kom je vanzelf iets tegen dat je denkt, hey, wat grappig. Ik had bijvoorbeeld laatst iemand in mijn training die zei, ja, ik ben nu een half jaar met je bezig en ik doe echt mensen leid ik ook echt op met hun brein. Ze zegt, ja, ik snap het. Ze zegt, maar nu heb ik een nieuwe liefde. Ik ben hartstikke verliefd, hij op mij, maar ik durf hem geen toegang te geven. Oké, maar welke programmering zit daarachter? Wat is dat? En ze verstarde helemaal. Ik zeg, oké, dit is een hartstikke mooi proces. Want er zit dus blijkbaar iets waardoor jij diegene geen toegang wil geven. Wat is er in jouw jeugd gebeurd? Ja, ik mocht er nooit zijn. Ik heb nooit liefde ontvangen van mijn ouders. Als ik iets zei, dan zei mijn moeder, je moet je mond houden, want je bent maar een kind.
Mm-hmm.
En dan snap ik waar die programmering vandaan komt. Ze zegt, ja, mijn vader is heel vroeg weggegaan, dus ik ben ook bang dat iemand me in de steek laat. Ik voel me niet veilig bij andere mensen.
Ja.
Dus zonder dat je soms weet waar je naartoe gaat, kom je soms op iets dat je denkt, jeetje, zit dit me nu in de weg?
Dus nieuwsgierig zijn naar jezelf.
Ja.
En alert zijn, denk ik ook. Hè? Dat je je oogkleppen afzet. En
ja,
dat je
een
denkt,
stukje bewustwording.
Precies, ja, precies.
Weten van, oké, waarom heb ik nou een opgejaagd gevoel? Heel veel mensen hebben een opgejaagd gevoel, zijn onrustig, hebben het idee altijd aan te staan. Waarom? Waar komt dat vandaan?
Mm-hmm.
Ga met jezelf aan dat vraagstuk, want alles heeft een oorzaak. En wij zeggen altijd, als je de oorzaak niet aanpakt, ga je als persoon nooit veranderen.
Mm-hmm.
En we zitten heel vaak, ja, proberen we een soort van pleisters op de wonden te plakken. Maar die wond die heelt niet, die eronder zit. Ja, dan heeft die pleister eigenlijk geen zin, want dan blijf je maar met je pleisters aankomen. Ga naar die oorzaak. Waarom heb ik die wond? Waarom zit dat er? En ik heb ook heel veel mensen die zeggen, ja, ik heb niet iets waar ik tegenaan loop, maar ik vind het heel interessant, mijn brein. En ik vind het heel interessant voor bijvoorbeeld in mijn bedrijf of bij mij op de afdeling of naar mijn kinderen toe of op school. Ik wil meer leren over die hersenen. En dan komen ze gaandeweg, komen ze achter te denken, jeetje, oh, dat heb ik ook. Bijvoorbeeld altijd op tijd komen. Ik moet altijd op tijd komen. Mijn man die heeft dat, altijd op tijd komen.
Oh,
maar dat belemmert hem mega. Maar zijn omgeving ook.
Mm-hmm.
Want zowel ik als ons kind hebben daar last van gehad. Dat is inmiddels geherprogrammeerd. Dat zat er zo ontzettend in. Nou, misschien zit dat je wel in de weg. Maar is dat zo onderbewust dat je het niet eens meer doorhebt?
Hoe ga je daar dan mee aan de slag? Stel je voor, hè, iemand die nu luistert, die denkt, hey, ik geef even een voorbeeld. Hè. Mijn ouders zeggen altijd, er staat geen geldboom in de tuin.
Ja, heel herkenbaar. Ja, dat hebben mijn ouders ook gezegd.
Er staat
geen
geldboom in de tuin. Hè. Ja. Kom op, hard werken voor je geld.
Ja.
En ik kom er eigenlijk achter dat diegene altijd hard aan het werken is.
Ja, financieel
nooit
zeker
genoeg,
wil zijn.
Precies, geen risico's neemt. Maar hoe ga je daar dan mee in de slag?
Ja.
Als je daar vanaf wil.
Ja. Nou ja, kijk, hij is het sowieso al heel mooi. Want jij benoemt hem nu al meteen. Dat hebben mijn ouders gezegd. Het werkt letterlijk zo in het kinderbrein. Wanneer een vader of een moeder één iets zegt met een bepaalde emotie. Dus het wordt ook gevoeld door het brein. Heeft weer met hersengolven te maken. Dan wordt het als waarheid opgeslagen. En dan zal dat brein altijd zeggen, je moet financiële zekerheid. Je mag geen je mag geen nieuwe kansen aanpakken. Want stel je voor, dus je wordt belemmerend naar jezelf, naar je eigen ontwikkeling. Nee, die nieuwe baan moet je niet nemen, want je gaat €200 minder verdienen. En stel je voor dat je het niet naar je zin hebt en daar verdiende je meer. Wauw, dat sijpelt in je hele leven door. Ik heb nog maar een week tot mijn salaris en mijn geld is bijna op. Dus ik beperk mezelf. Ik mag niks meer gaan doen. Ik mag niet meer genieten van het leven totdat ik mijn geld heb. Dat gaat in zoveel facetten, werkt dat letterlijk door. Ja, hoe begin je daarmee? Het is letterlijk de aandacht die je geeft aan de neurale netwerken versterkt ook hoe groter dat netwerk wordt. Dus blijf jij dit doen, dan wordt dat netwerk in je brein alleen maar sterker. Ga je op een gegeven moment iets veranderen, en dat is ook buiten je comfortzone komen. Dus misschien in die week dat je salaris bijna op is, toch wel de dingen gaan doen die je zelf normaal ontzegt.
Mm-hmm.
Laat je brein zien dat het helemaal niet zo gevaarlijk is en dat je echt niet doodgaat wanneer je misschien heel even in het rood staat, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus rek dat brein ook op. Doe dingen buiten je comfortzone. Wat heel belangrijk is om te weten dat je brein minimaal een maand nodig heeft om een begin te maken van de verandering van de neuraal netwerk.
Mm-hmm.
Dus soms kan dat wel 3 maanden duren, 4 maanden. En dan zul je iedere dag dat moeten gaan herhalen.
Ja.
Want hoe vaker je iets herhaalt, hoe beter het in je hoofd komt.
Neuroplasticiteit.
De aanmaak van nieuwe neuronen.
Mm-hmm.
Letterlijk, we krijgen iedere dag ook nieuwe hersencellen. Wat doe jij in die nieuwe hersencellen? Welke informatie? Ga je bouwen op oude informatie die niet dienend is? Of zeg je nee, die nieuwe hersencellen zet ik in op een andere manier die dienend is. En die nieuwe hersencellen moeten sterker gaan worden, zodat die oude uiteindelijk gepruned worden. Pruning is letterlijk weggesnoeid.
Ja.
Dus er komt een soort schaartje en die knipt de oude hersencellen weg. Want dat is niet meer nodig. Die informatie die daarin zit, mag verdwijnen.
Okay.
En dat gebeurt pas wanneer er een nieuw neuraal netwerk is wat echt stabiel is, wat sterk is en waar je brein op kan vertrouwen van, oké, ik heb nu goede informatie waardoor ik in leven blijf. Want dat is uiteindelijk de functie van ons brein, overleven.
Dus je kijkt naar de situatie, ik wil dit niet meer, dit brengt mij niks. Wat kan ik doen? Wat daar haaks op staat, wat me wel wat brengt. En dan doorzetten, stappen blijven maken, want het zit er niet in één keer direct in. En dan gaat het vanzelf beter voelen.
Ja.
Wat mij opviel, wat jij zegt in jouw boek, is dat je hersenen willen altijd gelijk hebben.
Ja.
En die liegen gemiddeld zo'n 600 keer per dag tegen je.
Veel, hè?
Maar hoe weet je nou dat het je hersenen zijn en je intuïtie? Want wij volgen vaak onze intuïtie, mijn gevoel zegt.
Ja.
Maar hoe is er een soort check of zo? Dat je, wie weet, is het wel een oud programma dat in mijn hoofd afspeelt?
Nou ja, dat is het vaak. Hè. Het is vaak een oude programmering die nu niet meer dienend is. Die je geleerd hebt toen je 5 jaar was. Maar je bent nu, ik ben dan 35. Ja, wat ik 30 jaar geleden leerde is nu helemaal... Mijn leven is totaal anders. Ik ben niet meer dat meisje van 5 die afhankelijk is van mijn ouders.
Dus dat is ook je intuïtie eigenlijk. Maar dan over iets wat je niks brengt.
Ja, kijk, die is natuurlijk, vind ik altijd een hele interessante vraag. Want wat is je intuïtie?
I know. Dat is het niet wetenschappelijk bewijsbare gedeelte. Of is daar nou ook allemaal wetenschappelijk? Ja, natuurlijk zijn er onderzoeken naar.
Ja.
Maar ik vind dat zelf gewoon heel interessant. Omdat ik denk, ja, mijn gevoel zegt gewoon dit. Maar het is geen goed scenario. Maar mijn gevoel zegt, snap
je? Dus dat is dan je onderbewuste systeem, dus die 95%. Die dan in gesprek gaat met je bewuste, intelligente systeem.
Mm-hmm.
Maar dat onderbewuste is voor 95% ook gewoon een programmering wat je meekrijgt uit je jeugd.
Ja.
Er zit natuurlijk een stukje nature in. Dus dat krijgen we mee vanuit de natuur. Daarvoor weten we bijvoorbeeld de wat sterkere plantenstoffen. Dus denk aan witlof, wat vroeger natuurlijk best wel bitter was. Daarvan weten we uit de natuur, daar moet je niet te veel van eten. Tegenwoordig is die hele bitter smaak is best wel verdwenen, helaas, want het is super gezond. Maar vroeger, als je 2 kilo witlof zou eten, zou je jezelf vergiftigen. Dat weet een baby. Dus daarom, als je een baby witlof of spruitjes geeft, dan vinden ze dat niet lekker.
Mm-hmm.
Kunnen ze wel ontwikkelen, die smaak. Dus dat is iets wat je van nature meekrijgt. Maar daarnaast wordt jouw brein, dus ook je gevoel, echt wel met informatie geprogrammeerd.
Ja.
Want hoe kan het zo zijn dat jouw gevoel misschien heel positief is en open staat voor de wereld en go with the flow en ik zie kansen. Maar degene die naast jou is geboren, die in dezelfde straat is opgevoed, maar wel met andere ouders, een heel ander gevoel heeft. Sterker nog, het gebeurt in een gezin. Het verschil tussen gevoel van een broer en een zus kan een wereld van verschil zijn. En dat is interessant. Het weekend zei een vriendin nog tegen mij van, ja, maar Lot, ja, maar oké, dat snap ik allemaal wat je zegt. Maar ik ben heel anders dan mijn broer. Zeg ik, ja, hoeveel schelen jullie? 5 jaar. Ik zeg, oké. Ik zeg, dus jouw broer is 5 jaar ouder. Ik zeg, dus jouw ouders waren zeg maar 25 toen jouw broer kwam. En jij bent geboren toen ze 30 waren. Ik zeg, wat voor een enorme ontwikkeling maken jouw ouders door in 5 jaar tijd? Oh, ja. Ik zeg, dus hoe ze met jou begonnen als baby zijnde en met jouw broer is een totaal andere wereld. Ook al is het hetzelfde gezin. Jouw ouders zijn ook persoonlijk ontwikkeld. Hebben de ervaringen met je broertje al 5 jaar. Ik zeg dus, jouw programmering die eerste 5 jaar... is niet hetzelfde als de programmering van die van jouw broertje.
En het is zo leuk, hè, als je ook dit hoort. Het is geen zware klus die je te klaren hebt. Het is interessant en het is leuk. En boven alles, het is niet negatief naar jouw ouders toe.
Nee.
Want dat is ook wat mensen vaak denken. En ook als je achter iets komt, hè, dat je denkt, fuck, dit had ik eigenlijk liever niet zo willen hebben. Het is niet dat het negatief wijzen naar je ouders is.
Zeker niet. En ik heb heel vaak ouders bij mij in de zaal of in een training, of die ik spreek, of die een e-mail sturen van, nou jeetje, nu lees ik dit, of ik heb dit gehoord, of ik volg dat bij je. Maar nu voel ik me schuldig. Dan zeg ik, nee, absoluut niet doen. Want je wist, je wist niet beter. Dus nu heb je de kennis die je nu hebt. En daarmee, hoe oud je kinderen ook zijn, al zijn ze volwassen, kun je nog met ze gaan zitten en zeggen, joh, ik heb dit ontdekt. Ik denk dat ik in de opvoeding bepaalde dingen misschien niet helemaal goed heb gedaan, maar ik wist toen niet beter.
Ja.
Ik heb het altijd met de beste intenties gedaan, altijd met de beste liefde. En ik weet ook, Sky is nu 5. Ik heb heel, heel veel kennis. Ik blijf doorleren totdat ik 100 ben, want het is zo interessant. Maar zelfs met de kennis die ik heb, weet ik zeker dat hij op zijn 35e ook programmeringen heeft die hij van mij heeft meegekregen. Dat hij denkt, ja, nou, ik kan er wel iets beters voor in de plaats zetten.
Ja, en hoe vind je dat dan? Want het lijkt wel als moeder zijn, ook als ik ooit moeder word, dat je misschien bijna wel zo'n hyperfocus daarop krijgt. Want jij ging heel veel hierover leren toen je ook al moeder was.
Ja.
Ben je dan in het begin niet heel erg dat je denkt, oh god, extra op mijn woorden passen.
Ja.
Oh, hoe ik mijn emoties nu overbreng. Nee, ik moet niet laten zien dat ik verdrietig ben, maar hij moet ook emoties kennen.
Ja.
Ik me zo'n soort van...
Het is soms best wel confusing. Ik zei dit weekend nog, het zou veel fijner zijn als ik helemaal geen kennis had. Gewoon zou leven en het zal allemaal wel. En snoep kan gewoon en doe lekker en dat. Aan de andere kant denk ik dat ik hem zo'n, nou dat weet ik wel zeker, zo'n voorsprong meegeef met de kennis die ik nu wel heb. Mijn ouders zeggen ook, Lot, als wij de kennis hadden die jij nu hebt, jeetje, wat was het gezin dan anders geweest? Ik kom uit een gezin van 4 kinderen.
Mm.
Wat hadden we dingen beter kunnen doen? En zij zijn er nu ook mee bezig en vinden het mega interessant. En Ja, mijn vader die heeft echt wel gezegd ook... sorry, want ik heb jou totaal verkeerde programmeringen meegegeven. Ik zeg, pap, het beste cadeau wat je me ooit hebt kunnen geven. Want daardoor ben ik gaan doen wat ik ben gaan doen. En ben ik het gelukkigste mens ooit geworden. Dus dank je wel daarvoor. Het is alleen maar goed.
Wat leuk.
Ja, en tuurlijk zie ik dingen gebeuren in mijn omgeving... dat mensen zeggen, oh, kijk, ik vind het fantastisch dat jij zoveel groente eet. Want het maakt je sterk, hè? En dan denk ik, ja, ik heb liever dat je zegt, ja, het houdt je hersenen gezond.
Ja.
Maar iedereen zegt dan, oh, groente, word je sterk van, man. Is echt zo'n mannending.
Ja.
En dan zeg ik, ja, maar is het belangrijker voor je hersenen? En dan zegt hij, ja, man, weet ik, is het belangrijker voor mijn hersenen. Dus je ziet in die hele wereld eromheen... ja, dat ik soms best wel een soort einzelganger ben. En denk, ja, kan moeilijk iedereen gaan herprogrammeren... die iets zegt tegen mijn kind.
Mm-hmm.
Maar is ook zijn reis. Is ook mooi.
Ja.
Hij mag ook het verschil zien van, hey, papa en mama die doen het zo... en de rest van de wereld doet het zo. Want uiteindelijk... is dat wat je ouders, je opvoeders je meegeven... het meest belangrijke dan wat de rest van de wereld vindt of zegt.
Ja. Hey, en hoe bouw je hem in een soort easy dummy-versie om? Dus je komt tot zo'n... nou ja, het is bijna een soort van eureka, halleluja moment. Oh, er zit iets in. Ik wil er vanaf.
Ja. Ja, als ik je dat nou zou kunnen vertellen zo in een kwartier... dan zou dat wel het gouden ei zijn natuurlijk. Ik zeg ook wel eens van, ja, als ik mensen binnen anderhalf uur kan leren te herprogrammeren, dan, dan bereiken we de wereld en dat wil ik. Maar start bij kennis over je brein. Wat gebeurt er in je brein? Wat is de evolutie van je brein? In wat voor omgeving ben je opgevoed? In wat voor wereld leef je nu? Levert dat een conflictmodel op? Want dat is het vaak. Dat brein iets geleerd heeft, maar nu iets totaal anders moet gaan doen. Dat hij denkt, ja, ik snap het niet. Kost heel veel energie. Hij raakt uitgeput. We geven dan ook nog de verkeerde voeding. We bewegen te weinig. En dan krijg je een burn-out. Zo simpel is het. Omdat we dus iets doen tegen dat natuursysteem in. Dus start altijd bij breinkennis. Ga naar die oorzaak en dat zit in je breinkennis.
Mm-hmm.
Nou, dan is de volgende stap letterlijk het herkennen van je patronen. We hebben allemaal patronen. Wij leven op patronen. We leven op gewoontes. We leven op automatismes. Dat is gewoon hoe we zijn als mens. Iedereen. Mm-hmm. Niemand is daarin anders. Maar wat zijn je patronen? Wat zijn je gewoontes? Wat zijn de dingen die je graag wil behouden, die je fijn vindt? Stel dat je gaat mediteren en op een gegeven moment wordt dat een lifestyle en dat dient jou. Ja, geweldig. Dat netwerk wil je alleen maar sterker maken, want dat wil je behouden. Maar stel je voor dat je altijd het idee hebt dat je als je je bord hebt, dat je dat altijd moet leeg eten, ook al zit je gewoon vol of heb je even minder trek. Dat is ook een programmering. En wat leer je automatisch je kinderen? Dat ze dus niet naar hun gevoel moeten luisteren wanneer ze vol zitten. En je moet je bord leeg eten, want dat is iets wat jij van je ouders hebt meegekregen. Maar hoezo? Omdat hun ouders uit de oorlog komen en heel dankbaar waren voor al het eten. Dat is fantastisch, ik ben heel dankbaar voor het eten. Maar leren luisteren naar je systeem is toch wel een hele belangrijke stap. Dus het herkennen van dat proces, dat is de H van herkennen. We zeggen altijd, we werken met HECT. Herkennen, erkennen, concluderen en dan pas toepassen.
Mm-hmm.
Maar vaak zitten we in dat laatste gedeelte van... oké, ik concludeer dat ik iets doe wat ik niet fijn vind. Of ik concludeer dat ik dit wel interessant vind. Ik wil daar iets mee, maar ik wil het morgen meteen toegepast hebben.
Mm-hmm.
Maar dat kan niet. Want je doet al 30 jaar, doe je iets wat je doet. Dus dat kun je niet vandaag even zo fixen. Dus dan ga je naar het herkennen. Daarna ga je naar het erkennen. Dat is je emotie, de E van emotie en erkennen. Je voelt, hey, wat zij zegt of wat ze hier bespreken in een podcast. Dat vind ik wel interessant.
Mm-hmm.
En wanneer er emotie is, dan pas kun je naar letterlijk de conclusie. Ik wil dat veranderen. En dan pas gaan we toepassen.
Het is fantastisch om al te weten dat we kunnen veranderen.
We kunnen veranderen. Je kunt alles veranderen. Ongeacht je leeftijd.
Ja. En daar heb je dus geduld voor nodig.
Ja.
En het is geen quick fix.
Nee.
Je moet teruggaan.
Ja.
Je moet hem voelen.
Ja.
En dan pas kan je ermee aan de slag.
Precies. En je oeroudersysteem. Weet je, ons brein is miljoenen jaren oud. Het is niet. Dat breinsysteem is niet gemaakt op de moderne wereld waarin we leven. En ik zeg wel eens in lezingen die ik geef van, nou, ik zou willen dat we morgen wakker worden met een nieuw brein, een vierde brein. We hebben 3 breinonderdelen. Dat er een vierde deel bij komt die alles gaat regelen... dat we zo lekker mee kunnen in al die veranderingen. Maar ik kan je vertellen, dat heeft ongeveer 400.000 jaar geduurd... voordat we die neocortex hadden, dus het mensenbrein.
Ja.
Dus dat is er niet zomaar. Misschien over een 500.000 jaar of zo. Maar ja, goed, dan zijn wij er niet meer. Weet wij even hoe de wereld er dan uitziet.
Nee, maar ik vind het woest interessant. En alleen al het horen dat het mogelijk is...
Ja, schaaf, hè?
Dat schopt zo'n deurtje open in je hoofd.
Ja.
Want We voelen ons zo vaak slachtoffer van de situatie en ons hoofd.
Ja.
We zitten te veel in ons hoofd en je denkt, het is altijd, het gaat altijd zo zijn. Toen ik een burn-out kreeg, was ik was begin 20. Dat is, ik blijf steeds 10 jaar zeggen, maar dat is denk ik al 12 jaar geleden.
We worden ouder, ja.
Ik had geen idee. Ik was gek. Ik klopte niet. Er was iets mis met mij. En daar ga ik maar mee moeten leren dealen. Geen idee dat er patronen zijn die je kan veranderen. Ja. En dat is ook hoop. Hè? Dat is ook hoop. Als je niet lekker zit, weet dat er een uitweg is. Je kan met jezelf aan de slag. Gaat misschien niet altijd makkelijk worden.
Precies, precies. Maar uiteindelijk krijg je de beloning ervoor. En wanneer je die beloning krijgt, dan zegt dat brein... Hey, cool, dit is eigenlijk wel iets wat ik vaker wil doen. Wat ik vaker wil ervaren.
Mm.
Want beloning is letterlijk dopamine. Dat zijn neurotransmitters die je aanmaakt. En dat is fijn, dat zijn gelukstofjes.
Ja.
Maar daar heb je soms wel weken of maanden voor nodig voordat je op dat punt komt. En vaak haken mensen daarvoor af. Ja, ik heb alles geprobeerd, maar niks lukt. Ik ben bij psychiaters geweest, psychologen, ik heb die coach, dat. Jij bent echt de laatste die ik doe. Ik ben al 8 jaar bezig. En dan gaan ze dus met hun eigen informatie over hun eigen brein aan de slag. En dan zeggen ze, ja, dit heeft nog nooit iemand mij verteld.
Ja.
En dat is zo cool, want je doet het uiteindelijk zelf.
Alsof je een soort superpower vindt.
Ja.
Ja.
Maar dat brein is ook één grote superpower.
Het is toch niet normaal wat je hoofd allemaal kan?
Zoveel. En wat we nog maar weten erover. Ja. We weten er nog maar zo weinig over. Er wordt nu gezegd dat we nog maar zo'n 3% echt weten hoe dat brein functioneert. Dat is super weinig. Daarom zeg ik ook, ja, ik blijf wel leren tot mijn 100ste.
Ja.
Ik lees wekelijks nieuwe onderzoeken. Dus ik denk, oh grappig. Oh ja, 10 jaar geleden werd er gezegd, je kunt je brein nooit veranderen.
Mm-hmm.
Nu weten we, je kunt je brein wel veranderen. Je hebt die neuroplasticiteit.
Het is toch bizar dat we dat 10 jaar geleden... nog niet wist, hè?
Ja, ja en nee. Kijk, we hebben nog maar... De neurowetenschap heeft nog maar zo'n 15 jaar toegang tot CT-scans, PET-scans... om echt in een levend brein mee te kunnen kijken wat er gebeurt. Dat is allemaal nog relatief nieuw wat er gebeurt in die medische wereld. Dus,
je weet wat er allemaal nog gaat gebeuren.
Ja, en aan de andere kant, ik geloof ook wel dat we... duizenden jaren, als we kijken naar bijvoorbeeld de Chinese geneeskunde... hoe de hele Oosterse... geneeskunde ook omgaat, ook met mentale gezondheid. Daar is het misschien niet bewezen middels een scan... maar wel bewezen middels het doen en het werkt.
Mm-hmm.
Want dat is natuurlijk een hele interessante. Wanneer is iets bewezen? Wanneer is voor jou iets bewezen?
Ja, voor mijzelf, als ik het voel... als ik er met andere mensen over praat... wil ik toch heel graag altijd wel wetenschappelijk bewijs hebben.
Ja.
Maar voor jezelf is het echt puur gevoel.
Ja, dus voor jezelf, jij zegt eigenlijk... wanneer het voor mij werkt, is het voor mij bewezen.
Precies.
Ja.
Ja.
Want die is mooi. Laatst zei een vriend tegen mij... zijn vader is een wetenschapper... en gelooft alleen maar in de wetenschap. Alles wat niet wetenschappelijk bewezen is... is gewoon pertinent niet waar, totdat het bewezen is. Dus hij zegt, oké, pap, hij zegt, mag ik je een vraag stellen? En dat vond ik zo mooi. Hij zegt, hou je van mij? Dus zijn vader zegt, ja, ik hou heel veel van je. Hij zegt, oké, kun je dat bewijzen?
Wow.
Dus zijn vader zegt,
wow.
Nee, ik kan het niet bewijzen. Hij zegt, nou, dus dan is het niet waar.
Wow.
Ja, dat bedoel ik.
Oh, wat goed.
En die is zo mooi. Dus zijn vader zegt, ja, nee, ja, nu heb je me.
Wow.
Want inderdaad, liefde kun je niet bewijzen. Liefde
maar
is een
het
gevoel.
Is er.
Maar
ja.
Het is er.
Ja.
Dus is het er niet, bestaat het dan niet? Zeggen we dan vanuit wetenschap, ja, dat bestaat niet... want ik kan het niet opschrijven, ik kan het niet in een grafiekje zetten.
Wow, wat mooi. Wat
dus,
goed.
Ja, dat
cool.
Is... Ik hou ook echt van de wetenschap. Ik hou van... Ik heb heel veel onderzoeken gelezen, ook voor mijn boeken... voor mijn trainingen, mijn lezingen. Maar ik weet ook dat de wetenschap soms ook onwetenschap is... en dat het bewezen is totdat iemand anders weer het tegenovergestelde bewijst.
Ja,
100%. Dus laten we ook de wetenschap... Laat ze iemand tegen mij, ja... Nou, ik vind het echt belachelijk wat jij doet. Jij gebruikt de wetenschap als een soort snoepwinkel. En ik zeg, ja, ik zeg, en het is echt fantastisch. Ik zeg, je zou er eens wat vaker naar binnen moeten gaan.
Oh, wat mooi.
Ja, je zou, want die wetenschap, die is er voor iedereen.
Ja.
Dus lees de onderzoeken, want ik werk met heel veel neurowetenschappers samen. Die zeggen ook, ja, Charlotte, wij doen onderzoeken. Die verdwijnen vaak ergens in een la of die tonen we op een congres.
Precies, jij maakt ze lekker
maar
luchtig.
De leek leest het niet. Die gaat niet 300 pagina's in het Engels en dan met moeilijke termen. Toen ik dat voor
zeker
het eerst
niet
las, dacht ik ook echt... Oh, wat staat hier in godsnaam?
Ja,
en
hey,
dat
zeker
vertalen naar inderdaad voor iedereen. Want dat is het. Uiteindelijk, al die kosten die daaraan gemaakt worden... doen we wel voor de mensheid. Maar we moeten er wel wat mee doen. En dat
precies
gebeurt nog te weinig.
We gaan door naar de volgende vraag... Voordat we doorgaan wil ik het heel eventjes hebben over mijn jurk die ik aan heb.
Ja.
Heb je mijn jurk gezien?
Ja, ik vind hem hartstikke leuk.
Ja, het is een knaller van een jurk. En ik heb hem gehaald bij de sponsor van onze aflevering.
Ja.
Best Secret. En dat heet Best Secret omdat het een beetje een geheime website is waar je je kan aanmelden. Maar daarvoor moet je dus een link hebben. Er staan allemaal dingen op met dikke kortingen. Echt insane.
Leuk. En dan neem je dat niet voor mij mee.
Nee.
Dat is een beetje jammer.
Maar ik wil wel iedereen een link geven. Want je kan dus naar www.bestsecret.com/metzenallen gaan. Dan kan je dus op die website. Dat kan niet zomaar. Je moet echt een uitnodiging krijgen. Die heb je dus nu van mij gekregen. En als je dit doorstuurt naar je vrienden, dan krijg je dus commissie op wat zij verkopen.
Kijk, dat klinkt helemaal top.
Het is echt heel erg leuk. Ja, er zit een heel winmodel vast. Ja, dus win-win-win. Dus ja. Breng al je vriendinnen daar naartoe. Breng al je vrienden daar naartoe. En je gaat het nog vaker horen terugkomen. Want ik ben heel erg dik met ze. Ik vind het fantastisch.
Leuk,
ik ben echt fan.
Leuk, tof.
En ik zit naar de tijd te kijken. Het is 55 minuten. Dat wil zeggen dat we op het eerste gedeelte zitten. Dat we gaan afsluiten. Je krijgt nu van mij een teaser te horen. Waarin je hoort hoe de tweede helft eruit gaat zien. Die komt later deze week. Maar ga vast weer luisteren.
Weet je, we hebben zoveel veranderingen die ons brein moet verwerken.
Hoe kunnen wij gelukkig zijn in een wereld die gevuld is met continu te veel prikkels?
Maar we leven veel te veel in die beta-staat, waardoor we dus minder creatief zijn, minder in onze onderbewuste processen. Dus we zitten eigenlijk alleen maar in dat intelligente, bewuste brein.
Dit hoort echt zo'n moment te zijn dat er een deurtje in je hoofd wordt opengetrapt.
Vind jij dat jouw merk het verdient om in het volgende rijtje Tony Media adverteerders te staan? Bol.com, Google, HelloFresh, Samsung, Coca-Cola, Land Rover? Dat kan, zolang je maar betaalt. Mail naar adverteren@tonymedia.nl.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag Klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.